Ja, we gaan het woord openen. En we zijn bij Daniël bezig. En dan gaan we nog even verder. Hoofdstuk 3. Maar ik wil beginnen met een mevrouw die u inmiddels allemaal wel kent, denk ik. Dylan Jesselkus. En natuurlijk Mirjam Bikker, die kent u ook wel. Met de discussie over moet religie achter de voordeur. Misschien herinnert u zich het nog. Dit is een plaatje, een frame uit een televisieprogramma op 24 december afgelopen jaar. Tenminste, toen is het online gekomen. En misschien weet u nog dat Dylan Jesselkus met een voorstel kwam waarin religie uit de openbare ruimte zou moeten worden geweerd. Dat het geen invloed zou mogen hebben. En dat is misschien, klinkt misschien als een ingewikkeld iets, maar het is iets van alle tijd. En dat gaan we zien ook als we lezen over Daniël. Het is een tijd waarin Daniël leeft die in zoveel manieren een herhaling geeft in de geschiedenis, elke keer weer ook nu. Religie is altijd iets geweest waar mensen een haat-liefdeverhouding mee hebben gehad. Nou wil ik allereerst ook heel duidelijk zeggen, mensen noemen dat religie. Wat wij geloven is een levend geloof, is een relatie met de Heer Jezus Christus. En dat is iets anders dan een religie in mijn ogen, want religie is een systeem van regels, wetten, voorschriften en zo zijn onze manieren. En dat is niet precies de kern van geloof. Natuurlijk zijn er geloofsprincipes waar wij ons aan willen houden, willen we de wil van God kennen. Maar in Daniël zien we dat ook godsdienst eigenlijk een mechanisme is in Babel wat steeds wordt gebruikt om invloed uit te oefenen. En Daniël die is, even korte recap van wat we hebben gehad. Daniël was meegenomen als een van de welgestelden uit Jeruzalem om te studeren in de grote wereldstad Babel. Een machtig volk, een machtige natie, een machtige staat. En Babels wil was wet. Dus Jeruzalem was overwonnen. En er gingen een aantal jonge mannen die zeer briljant waren, die veel belofte hadden, die vaak van adel waren, gingen mee. Dus niet iedereen werd zomaar even ontvoerd naar Babel. Nee, Nebukadnezar had een strategie. Hij nam de goeierts mee, om het zo maar te zeggen. De top 10 intelligente mensen, die moet ik hebben. Die moet ik in het centrum van mijn macht hebben. Die moet ik in het centrum van mijn universiteiten kneden. Dat is wat er gebeurt op universiteiten, lieve mensen. Daar worden mensen, jonge mensen, soms onbevangen mensen, worden gekneed. En ze worden geïnjecteerd met denkbeelden waarvan de wetenschap, waar ook onze cultuur van denkt, dit is het beste, dit is het goede. En dat is precies wat er in Babel ook gebeurde. Wat Babel vond, dat werd daar onderwezen. En ik heb al gezegd, er was geen exacte normen en waarden. Het was een debat over allerlei dingen die goed zouden kunnen zijn. En het was een op ideeën van mensen gestoelde ideologie. Waarin alle goden God mochten zijn. En waar eigenlijk ook godsdienst soort van werd ontkracht. Ik heb al gezegd dat er was een natuurgodsdiensten waren heel belangrijk. Dus alles wat je in het natuurlijke zag. Je zou kunnen zeggen het was een horizontaal religieus plaatje. Wat je zag kon goddelijk zijn. Een boom. We noemen dat ook al pantheïsme. God is in alles. We hebben dat in allerlei religieuze stromingen ook in deze tijd. Dat men zegt, dingen zijn heilig of dingen zijn vergoddelijkt. Jij bent goddelijk, alles is goddelijk. Alleen je moet even weten welke God het is. Welke God is er nou voor het eten? Welke God is er voor het oogst? Welke God is er voor de vruchtbaarheid? Welke God is er voor de oorlog? En zo was er een, wat men dan noemt met een mooi woord, een pantheon. Er waren meerdere goden. De Romeinen hadden dat precies zo. Maar daarmee kreeg je een heel platgeslagen wereldbeeld waar eigenlijk geen bovennatuurlijke invloed meer mogelijk was. En dan komen Daniël met zijn drie vrienden komen in die stad waar Nebukadnezar en zijn regering probeert om een eenheidsworst te creëren, waar deze jongens uit een andere cultuur komen en zeggen, wij gaan je kneden in de cultuur van Babel. Zo zijn onze manieren. Dit is hoe wij normen en waarden beschouwen. Dit is wat wij willen. En een van de dingen die op die universiteit ongetwijfeld meerdere keren is langsgekomen is, je mag geloven wat je wil. Je mag in je eigen God blijven geloven, maar zodra we bij de koning komen, zodra we op straat lopen, zodra jij in de winkel bent, zodra jij in de supermarkt loopt, hou je je aan de regels van onze cultuur. Met andere woorden, geloven achter de voordeur. Je mag geloven wat je wil, maar val mij er niet mee lastig. Val de koning daar niet mee lastig. Ga nou niet principieel lopen doen op het moment dat je in het openbaar iets tegenkomt waarvan je zegt, mijn God vindt dit niet oké. Zie je de overeenkomst met onze tijd? Het wordt steeds lastiger om te zeggen, ik geloof in God en de principes die hij ons geeft. Babel is een systeem. En nu gaan we naar Daniël hoofdstuk 3, waar Babel eigenlijk tot het ultieme haar stempel wil drukken op alle mensen, namelijk Nebukadnezar is zeer geïnspireerd door de droom die door Daniël was uitgelegd in hoofdstuk 2. Je weet nog dat beeld met dat gouden hoofd. En dan krijgt hij te horen dat er andere rijken zullen komen. Nou, het is 16 jaar later, moet je nagaan. 16 jaar later. En dan bouwt Nebukadnezar zo'n enorm beeld van zuiver goud. Zelfs als hij het alleen maar verguld had met een paar millimeter goud, dan had hij karre vrachten vol goud nodig om dit beeld te maken. Want het was meer dan 30 meter hoog en het was 3 meter breed. En het was in een vlakte opgesteld waar veel mensen eromheen konden staan. En er was een heel orkest georganiseerd. Er was van alles omheen gebouwd. En Nebukadnezar had de tijd ervoor genomen om allereerst een statement te maken. Hij zegt, wacht even, mijn beeld van de wereld is dat er niet een zilveren en een bronzen en een ijzeren rij komen. Mijn beeld van de wereld is dat wij altijd de wereld zullen overheersen. En daarom is het beeld helemaal van goud. Nebukadnezar was een hoogmoedige man. En hij nam de plek van God in. Wat God had geopenbaard, dat wierp hij terzijde. Hij had wel gezegd, ja, dat is echt een bijzondere God dat die dromen kan uitleggen die niemand heeft verteld. Dat is echt de meest bijzondere God. Maar Nebukadnezar zat vast aan zijn macht. En hij zei, ik ga een beeld bouwen wat laat zien dat Babel is here to stay. En dat was indrukwekkend, imponerend. En dan staat dat beeld eigenlijk voor alles wat Babel is. Wat ik net allemaal verteld heb. Dat die denkbeelden, de normen en de waarden van Babel, de normeloosheid soms ook. Babel was een plek waar ontzettend veel goddeloosheid was als je het bekijkt vanuit de ogen van het Oude Testament, vanuit de God van Israël. Een hele andere seksuele moraal, een hele andere moraal van eerlijk zijn, een hele andere moraal van handel doen. En het ging om welvaart, ook een overeenkomst met onze tijd, een hoge economie waarin geld verdienen een van de belangrijkste drijfveren voor mensen is. Ook vandaag de dag is dat voor heel veel mensen nog zo. Soms noodgedwongen, maar soms ook gewoon de hebzucht van mensen. Dat we zeggen, meer, meer, meer. De mensen die een Mercedes hebben zeggen, ja, maar een Maserati is ook wel leuk. Laten we daarvoor gaan. En een Maserati is ook niet goed genoeg. Dan moet je een Maybach of een Bentley. Ja, sommige mensen snappen nu niet waar ik het over heb. Maar de autoliefhebbers snappen het. Groter, duurder, mooier, exclusiever. Het kan altijd beter. En dat is ook een van de drijfveren voor een grote groep in onze samenleving. Nebukadnezar zet een groot beeld neer en dat beeld staat voor de goden, voor de normen en voor de waarden van heel Babel. En met andere woorden, nu zegt koning Nebukadnezar, ik heb een prachtig beeld gemaakt. En hij vraagt ook niet of iemand het mooi vindt, hij vindt het prachtig. Want het staat voor alles wat voor Babel staat. En hij zegt, nou heb ik bedacht dat jullie moeten buigen. Niet zomaar, maar op het moment dat ik het zeg, namelijk dat de eerste akkoorden van een prachtig mooi liedje, wat speciaal hiervoor is geschreven. Ik noem maar even wat, dat verzin ik er zelf bij. Maar dat neem ik ineens echt van, dan vind ik het zo belangrijk en zou het zo mooi vinden. Maar ik eis het ook dat jullie allemaal plat op je neus richting dat beeld buigen. Nebukadnezar wil letterlijk voor zijn ogen zien dat de mensen zich onderwerpen aan de cultuur van Babel. En dan gaan we lezen. We gaan lezen uit Daniël hoofdstuk 3, de versen 14 tot 30. Want er zijn drie vrienden van Daniël die niet buigen. En die zijn erbij gelapt. Ze zijn verlinkt door een aantal jaloerse studenten die zeggen, die Joodse jongens, die krijgen de beste plekjes. Die moeten we een beetje een pootje lichten. En ze zeggen, hé, ze buigen niet voor het beeld. Dat hadden we kunnen bedenken. En ze gaan naar Nebukadnezar en ze zeggen, wist u wel dat die Joodse mensen die u in dienst hebt, dat die notabene niet buigen voor het beeld? En dan krijgen we dit. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, tegen Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert? Hier zie je het. Het gaat om de goden niet vereren. Dus al die goden die zaten verpakt in dat beeld. En het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbid. En we gaan verder. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, als u dan bereid bent om neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuur over worden geworpen. En wie is de God die u uit mijn handen kan verlossen? Hier zie je dat Nebukadnezar zegt, ik ben God. Mijn wil is wet. En dan gaan we verder. Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Nou, als je even de context bekijkt en denkt van, oké, dit is al heel erg spannend. Wij hoeven geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen van uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Me dunkt. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. En toen werden deze mannen gebonden in hun mantels en hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven, omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg de koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op en hij nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet 3 mannen gebonden en midden in het vuur geworpen? En ze antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen en ze hebben geen letsel. En de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven en hij nam het woord en hij zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. En daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. En zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. En daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd. Hij zat nog steeds in de machtspositie. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, dus de bond tegen het vloeken, in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Dat is een favoriete uitspraak van Nebukadnezar, hij had hem al eerder gebruikt. Dat zij in stukken worden gehouden en dat hun huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. En toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Wauw. Het is bijna komisch, sommige dingen die we lezen. Er lopen mensen in het vuur. De koning die kijkt met uitpuilende ogen. Huh? Ik zie er ineens vier. Enorm. Het is een ongelofelijk verhaal. En we kunnen hier heel veel over zeggen. En dat is voor mij ook heel verleidelijk, want ik vind dat allemaal prachtig. Maar we hebben niet zo heel veel tijd, dus we houden het vandaag kort. Maar het is ongelooflijk. En hoe konden, die vraag wil ik jullie stellen. Hoe konden Sadrach, Mesach en Abednego geloven onder deze omstandigheden? In een cultuur die zegt, mondje dicht. Zodra je de deur achter je dicht doet en je gaat de straat op, mondje dicht. We gaan het niet meer over jouw God hebben. Dat doe je binnen maar. Dat doe je maar in je stille tijd. Geloven ondanks de oven. Hoe kan jij geloven ondanks de oven? Die les wil ik graag met jullie doornemen. Nou, allereerst staat er duidelijk en heeft Nebukadnezar ook heel duidelijk door dat Sadrach, Mesach en Abednego weerstand boden tegen het hele systeem waarin ze waren geonderwezen. En als ik het even vertalen naar onze samenleving, zeg van, ik ben christen, dus ik ga niet naar de universiteit. Nou, dat is het niet. Je gaat als christen naar de universiteit en je hebt onderscheid van de Heilige Geest. En je gaat ontdekken hoe de Heilige Geest werkt, maar je gaat ook ontdekken hoe de samenleving werkt. Ik heb dat natuurlijk de afgelopen 4 jaar ook gemerkt. En ook in de theologie hebben we dingen waarvan we zeggen, waarvan ik zeg, het is niet echt een goed uitgangspunt. Bijvoorbeeld het argument, wat niet een argument is, dat kun je in deze tijd niet meer zeggen. Waarom kun je dat in deze tijd niet meer zeggen? Als God iets heeft gezegd, waarom zou je dat in deze tijd niet meer kunnen zeggen? We moeten heel erg goed alert zijn dat als wij mensen tegenkomen die zeggen, ja, dat snap ik wel dat dat in de Bijbel staat, maar dat kun je in deze tijd niet meer zo zeggen, dat we heel goed in de gaten hebben, wat gebeurt hier? We zijn geloof dan aan het uithollen. Dan gaan we geloven in een God die eigenlijk bij al die andere goden hoort. En dan krijgen we een horizontaal geloof. Ik heb er een plaatje bij gedaan. Weerstand bieden. Dijken. Dat is toch typerend voor Nederland, hè? Als we geen dijken hebben, dan lopen we over. Maar een dijk is dus weerstand tegen het water wat hoog komt. En de vloed van onze cultuur komt soms hoog. De discussies lopen soms hoog op. En dan is het belangrijkste wat wij moeten doen, weerstand bieden op basis van wat God zegt. Wij moeten de principes van het Koninkrijk van God vasthouden. En dat is, om het maar even zo te zeggen, verrekte lastig. En Sadrach, Mesach en Abednego geven hier het voorbeeld. Ik wil ook jullie iets meer laten zien van wat ik onder andere bedoel. Het zijn voorbeelden, het is niet het enige. Maar als we onderwijzen in de Bijbel, vanuit de Bijbel. En zien dat God het huwelijk als een heel belangrijk iets heeft geschapen. Als iets tussen man en vrouw. Als God het huwelijk heeft bedoeld om daar in die beschermde omgeving een seksuele relatie te bouwen. En let op, nergens anders. Dan weten we dat heel veel christenen dit aan het kwijtraken zijn. Hoe weet ik dat? Dat weet ik omdat ik met mijn collega's praat. Dat weet ik omdat ik heel veel jonge stellen voor mijn neus heb gehad. Dat weet ik omdat er eigenlijk, als we het hebben over seks voor het huwelijk, een heel klein verschil is tussen niet-gelovige mensen en wel-gelovige mensen. Met andere woorden, jonge christenen horen in de Bijbel, vanuit de Bijbel en in de gemeente en misschien ook zelfs op internet, seks buiten het huwelijk is niet oké. Maar in de praktijk hoor ik van mijn collega-voorgangers, Harry, ik ben meestal blij dat ik van een stel hoor, wij hebben geen seks voor het huwelijk gehad. Want hij zei, meestal is het altijd als ik het vraag, ja, we hebben al seks voor het huwelijk gehad. En dat is buigen voor je cultuur. Dat is buigen voor wat de normen en waarden zijn, wat wij in onze samenleving normaal zijn gaan vinden. Het luistert nou. Een ander voorbeeld is hoe je op je werk met normen en waarden omgaat. In een bedrijf is meestal ook een cultuur. En hoe hoger je komt in de culturen van bedrijven en hoe meer geld erin omgaat, hoe meer de randjes van de wet worden opgehaald en soms ook worden overschreden. En stel dat jij een hele goede baan hebt en je kan goed geld verdienen, je hebt een mooie functie en je ziet om je heen je collega's die af en toe net over dat randje gaan. En voordat je het weet denk je, oh ja, dat schijnt hier te kunnen. Nou, dan kan ik het ook wel doen. Maar als je een kind van God bent, dan doe je dat niet. Maar nu komt het probleem. Op de plek waar zoveel geld wordt verdiend, op de plek waar zoveel dingen worden gedaan die veel impact hebben, is resultaat het allerbelangrijkste. En als jij je aan de regels gaat houden, aan alle regels gaat houden, ga je dan nog diezelfde resultaten boeken? Durf je daarop te vertrouwen? En als je dat niet doet, dan heb je gebogen voor het beeld. Dan heb je gebogen voor het beeld wat ons voor ogen wordt geschilderd door de cultuur waarin wij leven. En lieve mensen, we zitten hier in een wereldstad, Amsterdam. Hier gebeurt dat. Hier gebeurt dat. Waarom is dat zo belangrijk? Ik heb het net al gezegd. Omdat geloven anders een lege huls wordt. En dan is geloven niet meer overtuigend. Want weet je, je collega's die zeggen, ja, hij is christen, maar hij doet net als iedereen. Ja, hij is christen, dat zegt hij ook wel. Maar als je even met hem apart praat, dan kom je er wel uit. Dan kunnen we wel wat fixen. Sadrach en Mesach en Abednego waren mensen van principes. En zij wisten waar ze stonden. En dat is mijn tweede punt. Wees duidelijk over wat je gelooft. Christendom is nog nooit zo divers geweest als in deze tijd. En ik denk dat internet daarmee te maken heeft. Iedereen die een mening heeft over christelijk geloof, iedereen die een mening heeft over Jezus, die kan het op internet dumpen. En je moet tegenwoordig bijna iedere christen die je voor het eerst ontmoet vragen, wat geloof je dan precies? Want het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik geloof, ik ben christen. Wees duidelijk over wat je gelooft. En ik heb daar een mooi plaatje bij van een helder glas. Ik hou van dit soort glazen. Het mag een andere vorm zijn hoor, het hoeft niet precies dit te zijn. Maar ze zijn helder. En als iemand jou zo'n glas voorzet met iets erin, dan weet je meteen wat erin zit. Je ziet of het druivensap is, of sinaasappelsap, of appelsap, of water. Dat zie je meteen. En zo moeten wij ook zijn. We moeten duidelijk zijn over wat we geloven. En als je naar Sadrach, Mesach en Abednego kijkt, dan zeggen zij, wij geloven in God. Niet een God, niet een van de vele goden, niet zomaar een God. Wij geloven in de God. En we geloven eigenlijk dat er maar één God is. Wij geloven in één God en Hij is almachtig en op Hem vertrouwen wij. Wees duidelijk in wat je gelooft. Ik geloof in God. Ik geloof dat het lot van mijn leven in zijn hand is. En wat zien we vandaag de dag gebeuren? Waarom geloven mensen in God? Omdat we een plusje willen halen. We willen een goed leven. We willen gezond zijn. We willen welvaart. We willen succes. En God kan ons daarbij helpen. En dan zeg je, ja, als God almachtig is, dan kan dat toch ook? Ja, natuurlijk kan dat. Maar daarvoor geloven we niet in God, toch? We geloven in God, omdat Hij God is. De God die wij aanbidden, verdient onze aanbidding om wie Hij is. En niet om alle plusjes die jij kan halen als je in zijn programma meedraait. En dit is echt een belangrijke. God geloven om wie Hij is. Zonder jouw agenda. Sommige mensen zeggen, ja, maar en we zeggen het soms ook zo tussen neus en lippen. Hè, dan is iemand ineens ernstig ziek. Of iemand overlijdt, jongen. En zegt, snap je dat nou? Er was iemand die de Heer diende. En die eigenlijk gewoon zo goed was. En hij geloofde in Jezus en hij vertrouwde op God. En toch is hij zo jong overleden. Hoe kan dat nou? Eigenlijk zeg je dan, dat had hij niet verdiend. En hoe kan God dat dan doen? En daar ligt dat snijvlak van God geloven om wie hij is. Of God geloven omdat je dan een fijn garantiebewijs hebt dat je 80 plus wordt. Dat je geen kunstheupen hoeft. Dat je geen gedoe in je leven krijgt. Dat je een carrière hebt dat je tenminste toch een beetje met 6 cijfers kan verdienen en zo. Daar gaat het echt niet om. Het gaat niet om die agenda. Het gaat om God. En als jij je agenda niet opzij kan schuiven op het moment dat je bij God bent, dan vertrouw je niet 100% op God. De cultuur van Babel zat zo in elkaar. Als je je God tevreden stelt, dan gaat Hij je geven wat jij wil. Als je oorlog voert, moet je bij de God van oorlog zijn en Hij gaat je de overwinning geven. Maar onze God is niet zo. Onze God wil dat je naar Hem luistert. Dat je zijn mening vraagt. Dat je met Hem een relatie aangaat. En dat je Hem respecteert om wie Hij is. En niet om de resultaten die je hebt geboekt door zijn hulp. Amen. Oh, dit is zo belangrijk om dit even in je kopje te krijgen. Maar ook in je hart. Want weet je, we zijn arglistig is ons hart. En ik sta hier als prediker, maar die fout maken we natuurlijk allemaal. Dat je soms denkt, als ik nou meer bid, als ik nou meer dit doe, als ik nou meer dat doe, als ik op een andere manier doe, zou God het dan wel zegenen? Weg met die agenda. God, ik ben van u. U komt alle eer toe, wat u ook doet, want u bent God. Ik ga niet met u in discussie. U bepaalt wat er gebeurt, Heere God. En soms betekent dat lijden. En dat is de derde. Weet dat je zult lijden. We leven in een tijd dat het prosperity gospel ontzettend populair is. En ik denk dat een van de angels van prosperity is, als je God dient, zul je nooit moeite, lijden, problemen hebben. Als je het maar op de goede manier doet. En de Bijbel zegt, let op, weet dat je zult lijden. En als je me niet gelooft, we gaan even kijken naar 1 Petrus hoofdstuk 4. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking, dat de hitte van de vuur over zou je kunnen zeggen, van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Wees nou niet zo verbaasd van, goh, ik ben al 20 jaar christen en nu heb ik ineens een probleem. Had je dat nou verwacht? Nou, hoe kan dat nou? Even opnieuw. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt met het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Petrus had het door. Petrus had Jezus gekend. En Petrus had één ding heel goed gezien. Jezus was de volmaakte mens op aarde. Jezus deed alles goed. En Jezus is de mens die het meest van ons heeft geleden. Wie snapt dat? Of moet ik hem even opnieuw doen? Jezus is degene die beter dan ons allemaal was en die meer leed dan ons allemaal. Hij werd verworpen, hij werd vernederd, hij werd bespuugd, hij werd aan een kruis geslagen, hij werd doodgemarteld. Hij werd in een graf gelegd en ze dachten, mooi, daar zijn we vanaf. Maar Jezus stond op uit het graf. Laat je nooit verleiden om te denken, als ik goed doe, dan krijg ik altijd het goede terug. Dat is de wereld. Als je goed doet, goed ontmoet. Wie goed doet, goed ontmoet. Was het maar waar. En de Bijbel gaat over het probleem van het lijden hoor. Als je naar het Oude Testament, het boek Job. Job snapt er niks van. En op een gegeven moment moet je zeggen, oké, u bent God. U bent God. Ik snap het nog steeds niet. Ik vind het een moeilijk boek hoor, Job. Ik snapte namelijk niet wat de clue was, totdat ik snapte dat Job het niet snapte. En dat hij zich overgaf, zegt van, oké, u bent God. Punt. Je zult lijden. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 7. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Waar dient lijden toe? Het brengt ons naar een zuiver karakter. Lijden is niet alleen maar voor niks. Lijden is natuurlijk deel van de gebroken schepping. Maar lijden gaat ons karakter kneden en vormen zoals goud gezuiverd wordt in vuur. Lijden gaat ons helpen om medeleven en sympathie met onze naasten te kunnen opbrengen. Want als je nog nooit hebt geleden, kun je ook niet meelijden. Dan word je gewoon een ongevoelige hork. Door het lijden heen ga je een diep vertrouwen ontwikkelen om alleen op God te vertrouwen. En door het lijden heen zul je levenswijsheid en liefde vergaren. Maar het is niet automatisch. Als je lijdt, zul je niet automatisch een beter mens worden. Maar als je lijdt en je roept God aan, je blijft trouw aan Jezus, als Hij met jou in de oven loopt, dan zul jij een sterker, dieper, mooier, zuiverder geloof, een leven ontwikkelen wat tot eer is van de naam van Jezus. En hij zegt, ik zal met je zijn alle dagen tot in het volleinding der wereld. Het evangelie is dat wij niet kunnen voldoen aan de eis van God. En dat wij waarschijnlijk met enige regelmaat stiekem toch buigen voor het beeld, voor onze cultuur. Maar dat we terug mogen komen bij God. En dat Jezus zegt, ik ben door die vuur overheen gegaan. En ik zal met je zijn in jouw vuuroven, in de beproeving van het leven. Als jij je leven aan mij geeft. En dat hebben de dopelingen vandaag gedaan. Omdat Jezus voor mij door de ultieme vuuroven is gegaan. Dat hij door de dood is gegaan. En de opstanding natuurlijk ook heeft meegemaakt. Weet hij wat we voelen? En zal hij met ons zijn in ons lijden? En we zullen ook met hem delen in de overwinning. Ik wil afsluiten met een tekst die gisteren bij het graf van Mies Barendse werd gelezen. Romeinen 14 vers 8, we hebben hem niet op de beamer. Maar daar staat dat of wij leven of wij sterven, het is voor de Heer. En ik vond het zo treffend dat Michiel Jonker zei, goh, ik heb altijd gezegd, ja, leven voor de Heer. Maar we sterven ook voor de Heer. Wauw. We hebben gisteren geconstateerd dat Mies daarin een inspiratiebron voor ons allemaal was. Dat zij naar haar beste kunnen liefde heeft gegeven. Heeft geleefd voor de Heer. En dat zelfs toen ze wist dat ze ging sterven, zei, hey, als God het zegt, dan gaat het gebeuren. En dan ga ik naar hem toe. Ik leef voor hem en ik sterf voor hem. Hoe geweldig is dat. Laten we een moment gaan staan. Hoe kan je geloven ondanks de oven? Misschien zit je wel op dit moment voor je gevoel in een oven dat je denkt van, wat een beproeving. Wat ga ik door een moeilijke tijd. Weet dat Jezus met je wil lopen. Roep hem aan. En hij wil je zegenen. Hij wil je kracht geven om weerstand te bieden tegen al die dingen die op ons af worden gevuurd. Hij wil dat je duidelijk bent wat je gelooft. Heer, hier zijn we. En Heer, we zijn zo onder de indruk van Sadrach, Mesach en Abednego, die niet bang waren voor de dood, die niet bang waren voor de hoogste heerser van de wereld, die niet onder de indruk waren van alle dingen die mensen hadden bedacht, omdat ze wisten, onze God kan ons redden. Onze God zal ons redden. En zelfs als hij het niet doet, dan is hij nog steeds God. Heer, u blijft altijd God. Ook als er dingen gebeuren die we niet hadden verwacht, die we niet hadden gehoopt. U bent God. U komt alle eer toe, alle aanbidding, alle glorie. En Heer, we willen u trouw beloven. Heer, sta ons bij. In de vuurgloed die ons beproeft. Zodat we mooier, beter, sterker mogen worden. Want uw naam is de allerhoogste naam. Amen.